Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente van Psalm 41 en daarvan het eerste vers. U zult merken in de psalmen van deze middag dat vaak het woord vrede terugkomt. Ook in deze psalm welzaligheid die zich verstandig gedraagt. Bij een ellendig mens, de Heere zal hem wanneer hij treurt en klaagt bevrijden naar zijn wens, behoeden en doen leven hier op aarde in vrede en zaligheid. En wat er verder volgt in Psalm 41, we zingen het eerste vers. Zingen we na de belijdenis van het geloof van Psalm 5, 12e vers. Rechtvaardig volk zult gij belonen terwijl gij Heer hen overdekt. Psalm 5, 12e vers. Maar doen we nu samen eerst in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Spreken ieder van u van jou met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God. De Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het lichaam. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Er zijn voor deze middag twee schriftlezingen, waarvan de eerste is uit het boek van de Psalmen, Psalm 67. En daarna gaan we naar de tekst voor de prediking voor deze middag. Dat is uit Jesaja 1 vers 27 tot en met 2 vers 5. En vooral het vierde vers van Jesaja 2 zal deze middag aan de orde zijn. We beginnen bij Psalm 67 en daarna Jesaja 1 vers 27 tot en met 2 vers 5. En het is wel goed om te lezen wat de kanttekeningen van de Statenvertaling schrijven als inleiding bij Psalm 67. Want eigenlijk is daarmee ook de kern van de prediking van deze middag gegeven. Dus de uitleg van de kanttekeningen van de Statenvertaling schrijft boven Psalm 67 dat de gemeente met vertrouwen bidt. We moeten dan bij de gemeente denken aan de gemeente van het Oude Testament, dat is Israël. Israël bidt met vertrouwen dat het rijk van God in Christus, en dat is belangrijk om dat voor ogen te houden, dat het rijk van God in Christus onder de heidenen uitgebreid en met alle geestelijke en lichamelijke zegen mogen worden begenadigd. Dus de kerk van het Oude Testament ziet vooruit naar de tijd van het Nieuwe Testament, waarin de Heer Jezus en zijn komst zal betekenen dat de dienst aan God zal worden uitgebreid. En dat het niet alleen maar langer is voor de Jood, alleen maar ook voor de heiden. Zodat de kerk van het Nieuwe Testament bestaat uit Jood en heiden samen. We zullen straks in de prediking zien één kudde en één herder. Dus dat is het uitzicht van het Oude Testament. Niet zoals de fariseeën later dachten dat de dienst aan God beperkt is tot de Joden. En dat die een monopolie hebben op de dienst aan de Here. Maar de dichter van Psalm 67 ziet al in een soort profetisch geblik, en straks ook Jesaja 2, dat het koninkrijk van God door Christus wordt opgericht en dat het heil mag komen tot alle volkeren. Vandaar dat we nu eerst Psalm 67 willen lezen. Dat is een psalm, een lied voor de opperzangmeester op Neginoot. God zij ons, dus dat is de kerk van het Oude Testament, dat is Israël. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten. En dan de verklaring, de reden daarvoor, opdat men op de aarde, daar zie je de verbreding, opdat men op de aarde uw weg kennen, onder alle heidenen uw heil, de volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid. En de natiën op de aarde, die zult gij leiden. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Dan Jesaja 1 vers 27 tot en met hoofdstuk 2 vers 5. Jesaja 1 vers 27 en volgende, waar we Gods woord lezen als volgt: Sion zal door recht worden verlost en haar wederkerenden door gerechtigheid. Maar er zal verbreking zijn voor de overtreders en voor de zondaren tezamen, en die de Heere verlaten, zullen omkomen. Want ze zullen beschaamd worden vanwege de eiken. Dat zijn de plaatsen waar men afgoderij bedreef, die gij begeerd hebt. En ge zult schaamrood worden vanwege de hoven. Dat zijn de lusthoven waar men die afgoderij bedreef, die gij verkoren hebt. Want gij zult zijn als een eik welks bladeren afvallen, en als een hof die geen water heeft. En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk. En ze zullen beiden tezamen branden, en er zal geen uitblusser wezen. Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem, en het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis van de Heere zal vastgesteld zijn op de top van de bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot haar zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan. En zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren van zijn wegen en dat we wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En ze zullen geen oorlog meer leren. Komt, gij huis van Jacob, en laat ons wandelen in het licht van de Heere. Tot zover deze schriftlezing. Laten we gemeente samen nu de Heere zoeken. In het gebed laten we samen bidden. Heere, zo mogen we tot u komen in deze dienst. Waarin we u mogen danken, Heere, dat u ons voor de tweede keer deze dag in de gelegenheid hebt gesteld. Om met elkaar te mogen samenkomen in dit ene kerkgebouw. En dat we dat mogen doen, Heere, in uw naam. En dat we het mogen doen met uw woord in de hand. Dat we niet zelf de weg hoeven te zoeken. Want dan tasten wij in het duister. Dan zijn wij verduisterd in ons verstand. Weten wij niet wat links en rechts is. Weten wij niet wat zuiver is en wat onwaar is. Maar we danken u dat u ons dat woord gegeven hebt met zoveel diepten en hoogten. Zo breed en zo wijd. Dat hoe vaak we ook samenkomen. Dat we nooit kunnen zeggen dat we het woord in de vingers hebben. En dat het woord altijd blijft spreken. En we bidden u, Heere, dat dat ook vanmiddag mag zijn met gezag. Niet om wat een predikant in de binnenkamer overdacht heeft. Maar omdat uw woord zelf het gezag heeft. Omdat degene die ons dat woord hebben overgeleverd. De dichter van Psalm 67 en ook de profeet Jesaja door u geïnspireerd zijn. Om dingen te schrijven die niet in hun eigen gedachten zijn opgeklommen. Maar die u aan hen geopenbaard hebt. Die niet uit hen zelf voortkomen. Heere, wat zouden we hebben aan de mening van een dichter van een psalm. Wat zouden we hebben aan de mening, de gedachte van een profeet. Maar wat zijn we gezegend met het feit dat we uw woord in onze eigen taal hebben. Dat we dat zo vaak we maar willen ter hand mogen nemen. Met de bede of u door dat woord heen tot ons zult spreken. En dat we mogen bidden, Heer, ook voor vanmiddag dat uw Heilige Geest daar ook bij mag komen. Opdat u ook die gebrekkige prediking wilt gebruiken als een middel en een instrument in uw hand om uw woord naar voren te brengen. Dat mag ook ons gebed zijn, Heere, dat u ook vanmiddag uw woord niet verbergt achter de prediking, maar juist tevoorschijn brengt. En dat het in ons leven binnenkomt en dat we ook zullen zien dat woorden die soms al zo oud zijn, dat we in gedachten amper terug kunnen gaan naar de tijd waarin Jesaja of de dichter van de psalmen de woorden opschreef. Maar dat ze toch ineens weer heel actueel en relevant blijken te zijn ook voor ons de gemeente van het Nieuwe Testament. We bidden u zo, Heere, of u uw woord wilt toepassen. Aan onze harten en in ons leven. En ook bidden we, Heere, dat het woord ons één mag maken. Dat we dezelfde dingen erin zullen zien. Dat we hetzelfde uitzicht zullen genieten wat u bestemd hebt voor uw kerk door het zenden van uw zoon in deze wereld. Zodat we niet een vereniging zijn van mensen, ieder met zijn eigen mening, En met zijn eigen ego, en met zijn eigen gedachten, en met zijn eigen voorkeuren. Met zijn eigen vooringenomenheid. Maar dat we vanmiddag ook met elkaar, of we nu jong of oud zijn, van welke leeftijd dan ook, man of vrouw, wat ook onze hoedanigheid in dit leven is, onder dat ene woord zullen worden gesteld. Dat we uw woord mogen liefhebben en dat we het zullen koesteren en dat we het ook zullen geloven. Ook als het wel eens ingaat tegen wat we zien of denken of doen. Heere, zo bidden we u dat uw geest ook de ruimte mag krijgen en of die mag geest mag waaien als een wind. We kunnen uw geest niet grijpen, we kunnen u niet manipuleren. We kunnen niet van u eisen. Want we vragen het u, Heere, met verootmoediging. We weten dat we geen rechten hebben. Maar we weten ook dat het wonder is wanneer we komen als rechteloze mensen. Die weten nergens aanspraak op te kunnen maken. En alleen maar kunnen binnen het O Zonen Davids ontfermt u ons er. Dat u het dan ook juist wilt doen. Dat we hier niet vanmiddag zijn. Om onszelf te behagen, om onszelf te zoeken, om onszelf te bedoelen. Maar dat we hier mogen zijn om u te bedoelen. Dat we ons ook mogen afvragen hoe we als gemeente hebben te gaan. Hoe we hebben te denken, hoe we hebben te doen. Hoe we hebben samen te zijn. Opdat de duivel niet de overhand over ons krijgt. De duivel vindt het niet erg. Als we vroom luisteren. De duivel vindt het erg. Wanneer we vroom luisteren. En datgene wat we horen. Door uw genade en door de kracht van de opstanding van Jezus Christus uit de doden ook gaan toepassen op ons leven. Zodat het vrucht mag dragen, 30, 60 of 100 fout. Zo bidden we, Heere, of ook wanneer uw woord vanmiddag in de praktijk van ons leven komt. Dat we er ook voor mogen buigen tot ons eigen heil en tot heil van de gemeente. Mag het dan ook zijn op de manier van Psalm 67, Heere, dat als u ons zegent, dat u ook zult zegenen mensen die er nu nog buiten staan, of dat dan in de gemeente is of midden in de wereld. Dan bidden we u, Heere, dat ook deze gemeente een baken mag zijn in haar eigen omgeving van de waarheid en van het leven en van uw Zoon. Heere, daar mogen we toch ook bidden of u al datgene wat eerder deze middag gezegd is bij de evangelisatiedienst. Of u de woorden die daar vanuit uw woord gesproken zijn ook op de harten van de mensen wil binden. En dat ook voor mensen die zo ver van u zijn vervreemd, dat die toch nog door uw woord geraakt zullen worden, getrokken zullen worden, toegebracht zullen worden, opdat er vreugde is, niet alleen in de hemel, over de zondaar die zich bekeert, maar ook vreugdig onder ons. Wanneer we zouden zien dat uw woord nog die kracht heeft, die we soms ook zelf nog moeilijk in uw woord kunnen ontdekken. Zo bidden we, Heere, voor alle evangelisatiewerk. We bidden u ook voor de zending waar we voor hopen te collecteren. Heere, we bidden u dat ook de zending van onze hersteld hervormde kerk in Suriname en Malawi toch uw zegen en uw goedkeuring mag hebben en genieten. Dat u de werkers die u daarover gesteld hebt ook zoveel vrijmoedigheid mogen ontvangen. Dat ze met lust en ijver en kracht uw woord mogen brengen. En naar alle kanten toe mogen uitleggen en toepassen. Bidden we, Heere, voor de docenten, voor de onderwijzers, leerlingen. We bidden u dat ook in het onderwijs. De vruchten mogen plukken en dat ook daar uw woord gelukkig mag voortgaan en niet
ledig zal wederkeren, maar wat mag doen wat u behaagt. Opdat ook onze christelijke scholen in onze maatschappij een plek mogen hebben. En niet alleen zullen onderwijzen in de dingen van het gewone leven, maar ook in de geestelijke dingen. Heren, we mogen u toch ook in het bijzonder wel bidden voor die landen in Afrika, waar we de afgelopen dagen op berichten van horen dat daar een geweldige droogte is. Wilt u zich daar toch ook over ontfermen en alle hulp die daar geboden wordt? Heren, wat wordt deze wereld toch geteisterd. De wereld is als in barensnood. We bidden u dat we die signalen ook zullen oppikken en dat we toch ook voor onszelf zullen weten dat we het uiteindelijk toch niet van deze wereld zouden verwachten. Gedenk ook aan de kerk in deze geteisterde gebieden. Dat daar het gebed, ook als we straks de biddag hebben, dat er toch het gebed mag zijn dat u nog met genade zou willen ingrijpen. Om nog de levens van mensen te behouden. Heere, wil zo toch onze gebeden horen. Wilt u ze verhoren. Omwille van uzelf, en we dragen onze gebeden op in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, en we vragen het u enkel uit genade. Amen. Krijgt nu de gelegenheid om uw gaven te geven zoals die net voor u zijn afgekondigd. En dan zingen wij daarna de voorbereiding op de prediking van Psalm 125. Het eerste, het tweede en het vierde vers. Psalm 125 vers 1, 2 en 4.
Zingen wij straks gemeente na de prediking van Psalm 122, het tweede en het derde vers, 122 vers 2 en 3 straks na de prediking. De prediking voor deze middag is uit het vierde vers van Jesaja 2, waar het gaat over het vrederijk. En er staat: en hij, de Heere, zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volken. En ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. Gemeente, het is niet voor niks dat we vanmiddag ook het slot van het eerste hoofdstuk van de profetie van Jesaja hebben gelezen. Want je mag wel zeggen dat er een geweldig contrast is tussen Jesaja 1 en Jesaja 2. In Jesaja 1 tekent de profeet het geestelijke en het morele verval van Juda en van Jeruzalem in het bijzonder. Het komt er kort gezegd op neer dat Juda en Jeruzalem zich moedwillig van God hebben vervreemd. Ze zijn van God weggelopen. Ze hebben geen behoefte meer aan de Heere. En dan is het nog erger wanneer in Jesaja 1 blijkt dat wanneer de Heere ze nog de hand toesteekt. En als de Heere door de mond van de profeet nog met ze pleit om te leren goed te doen, om zich te wassen en te reinigen, om zich door de Heere te laten richten, opdat hun zonden, al waren ze als scharlaken, wit zullen worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Die toegestoken hand van de Heere. Dat het nog anders kan. En dat het nog anders mag. Die toegestoken hand van de Heere, die slaan ze weg. En als je dan zo Jesaja 1 op je laat inwerken, dan meen je tussen de regels door het verdriet van de profeet Jesaja te kunnen proeven. Wat zal deze profeet zich hebben afgevraagd, wat er toch ooit van het volk van God terecht moet komen? En erger nog, wat er van de eer van de Heere terecht moet komen, want de eer van de Heere is verbonden aan de toestand van zijn volk. En ik kan me voorstellen dat het Jesaja aan het einde van het eerste hoofdstuk behoorlijk geestelijk in de put zit. En dan komt het tweede hoofdstuk. En dan trekt de Heere de profeet uit de put. En dan laat de Heere aan de profeet zien dat hij in het laatste der dagen nog iets heel nieuws zal beginnen. En dan tekent de Heere dat aan Jesaja uit door middel van een beeld. En wat de profeet dan ziet, dat is een hele grote berg. En rondom die berg een menigte van mensen. Wat wil dat zeggen? De berg, dat is het koninkrijk van God. En op de top van de berg, in het tweede vers, daar staat de tempel. Dat wil zeggen dat het nut van die berg is dat God aanbeden zal worden door die menigte die rondom die berg vergaderd is. Wie is die menigte? Dat blijken de volkeren te zijn, vers 3, vele volken. En aan het einde van het tweede vers, alle heidenen die vloeien toe. Raar beeld, want normaal gesproken als er iets vloeit, denk maar aan water, dan vloeit het van boven naar beneden. Hier vloeien de heidenen op naar de berg van God, naar het koninkrijk der hemelen, om de God van Abraham, Isaac en Jacob te leren kennen en te aanbidden en zich in die God te verheugen. Dat zal gebeuren in het laatste der dagen. Op welk moment is dat dan? Dat is op het moment dat de Vader zijn Zoon in deze wereld zendt. Zo heeft de Heer Jezus dat zelf ook verstaan. Wanneer hij in Marcus 1
ook het evangelie van het koninkrijk van God predikt. En dat hij dan zegt, de tijd is vervuld. Welke tijd is dat? Het is de tijd waar niet alleen Jesaja, maar ook de andere profeten en zelfs Psalm 67 ook van geprofeteerd hebben. De tijd is vervuld. Nu gaat het gebeuren. Nu gaat het erom spannen. Nu wordt het koninkrijk van God nabijgebracht. Je kunt het grijpen. Je mag erbij horen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is de beeldspraak. En als we dan denken aan dat volk uit allerlei naties, van allerlei kanten, van alle windstreken. Als we die menigte voor ogen krijgen, dan zijn er een aantal dingen die Jesaja kenmerkend beschouwt. Voor die grote menigte, zeg maar, de nieuwtestamentische kerk die rondom de berg gelegerd is tot de aanbidding van God. In de eerste plaats wordt er in het derde vers gezegd dat die menigte van nieuwtestamentische gelovigen de oren spitst. Ze hebben niet langer zoals de heidenen gewoon zijn te doen de vingers in de oren gestopt. Ze hebben de oren uit, de vingers uit de oren gehaald. En ze hebben hun vingers achter hun oren gelegd. En ze luisteren aandachtig naar wat de geest van de Heere tot de gemeente te zeggen heeft. En als ze vervolgens dan de wil van God leren verstaan, vers 3, opdat hij ons leren van zijn wegen. Dus ze zijn leergierig, straks daar nog iets meer over. Maar dat ze dan ook wandelen in zijn paden. Dat ze niet alleen maar zeggen, nou dat is fijn, ik heb weer wat geleerd. Maar dat ze vervolgens het geleerde ook brengen in de praktijk van hun leven. En dat ze het woord niet alleen maar horen, maar dat ze het woord ook doen, dat is kenmerkend. Voor die grote menigte uit alle heidenen die toegevloeid zijn naar het koninkrijk van God. Het geestelijke koninkrijk tot de aanbidding van de Heere door Christus. En als we dan bij het vierde vers komen, wordt er nog een kenmerk genoemd. Waar we deze middag wat langer bij stil willen staan. Dat volk, die grote menigte, is op een hele vreedzame wijze samen. En dat is de verdienste van Christus. Gemeente jongens en meisjes, je zou kunnen zeggen vanmiddag, de verdienste van Christus heeft twee kanten. In de eerste plaats is de verdienste van Christus het zwaard. En de tweede verdienste van Christus is de vrede. Ja, zegt hij, maar dat tweede kan ik begrijpen, maar dat eerste wat minder makkelijk. Nou, de Heer Jezus zegt in Matthäus 10, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Om vrede te brengen in de wereld, maar het zwaard. En wat betekent dat dan? Nou, neem nou eens een gezin en stel nou voor dat er in het gezin iemand is die komt tot bekering. Dat heeft niet altijd in dat gezin een heel positief effect. Want diegene die bekeerd wordt, die gaat ineens heel anders leven. Hij gaat anders praten. Hij gaat zich anders gedragen. Hij gaat anders denken. En dat kan heel gemakkelijk spanning veroorzaken. Dan komt er frictie in dat gezin. Maar dan gaan de andere leden van dat gezin eigenlijk ineens heel haarscherp zien wat ze zelf niet hebben. En dan mag je hopen dat dat tot jaloersheid brengt. Maar dat brengt niet altijd tot jaloersheid, dat kan ook tot boosheid leiden. Dat is helemaal niet zo fijn als je in je eigen geweten door die ander geprikkeld wordt, omdat die ander ineens er blijk van geeft dat hij met God leeft. En dat je eigenlijk ineens in je eigen ziel gaat voelen dat je dat niet doet. En dat je dat eigenlijk misschien ook wel helemaal niet wilt. Dus dan is de verdienste van Christus niet bepaald de vrede in dat gezin, maar eerder het zwaard. Frictie, verdeeldheid, boosheid. Dat kan in het klein gebeuren in een gezin, dat kan ook in het groot gebeuren in een hele maatschappij. Dat is ook gebeurd in Efeze. Paulus de mensen mag aanzeggen dat in Christus dat koninkrijk van God gekomen is. En dan raakt de hele menigte in beroering. Dat krijgt een effect op de mensen. En dat roept ook een tegenreactie op. Want dan is daar Demetrius, de zilversmid, die gaat de mensenmenigte mobiliseren tegen de apostel. Waarom? Omdat hij zijn zaak in gevaar ziet komen. Hij ziet zijn afzetmarkt slinken. Wat hij maakte van die mooie beelden die in de afgoderij werden gebruikt. En dan gaat Paulus tegen die afgoderij preken. En ziet deze man, als hij niet oppast, zijn winst verdampen. Dus zo kan de prediking van het koninkrijk van God allerlei zwaard teweeg brengen. Maar dat is niet de spits van deze tekst. De spits van deze tekst is wanneer die menigte van alle heidenen naar het koninkrijk van God gelovig toevloeit. Dan is het de verdienste van Christus. Dat deze menigte op een bijzondere, vreedzame wijze samen is. En nou is de cruciale vraag vanmiddag: hoe komt nou die vrede? En laten we nou maar heel concreet maken. Hoe komt nou die vrede in de gemeente van Christus tot stand? De essentie lijkt me is wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld. En dat waren wij ook, de wereld. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekenende. En dan zegt Paulus, heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Nou, wie nadenkt over de verzoening, die denkt niet aan het zwaard. Die denkt niet aan geweld, die denkt aan vrede. Dat is de verdienste van Christus, die de wereld met zichzelf verzoent. Zo krijgt de prediking van het koninkrijk van God een geweldig effect. De volkeren stromen toe, het evangelie is zo krachtig dat het onder allerlei heidenen niet naar dovemans oren gezegd is. Dat ze zeggen, nou ik zou niet weten wat ik daar nou mee moet. Laten we die godsdienst nou maar lekker in Israël. Dat is voor hen. Nee, zo pluralistisch zijn ze niet. Ze gaan zien dat de God van Abraham, Isaac en Jacob ook hun God wil zijn. En zo ontstaat er een schare die niemand tellen kan, die nu rondom het geestelijke koninkrijk, die rondom de berg Sion vergaderd zijn. En dan is er niet langer meer een stel christenen uit Zuid-Holland en een stel christenen. Nee, dan is het, zegt de Heer Jezus, Eén kudde. Dat verklaart ook waarom het daar zo vreedzaam is. Het is één kudde. En het is één herder. Dat garandeert de eenheid. Zegt de Heer Jezus ook in Johannes 10. Ik heb nog andere schapen. En dan geeft hij aan dat zijn bediening voor de Joden was. Maar dan zegt hij, ja, let op. Ik heb nog andere schapen die van deze Joodse stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En die moeten ook naar die berg Sion toevloeien door Christus. En ze zullen mijn stem horen. Dat hebben we net gezien. En het zal worden één kudde en één herder. En dat is de reden waarom het volk van God in vrede samenwoont. Dan vallen zoveel verschillen weg. En nou tekent Jesaja die vrede in een taal die de mensen van toen begrepen. Want hoe dachten de mensen van toen over alle heidenen? Nou, niet heel positief. Want de heidenen waren degene die altijd met geweld zich tegen Israël keerden. Wanneer ze toevloeiden naar Juda, wanneer ze toevloeiden naar Jeruzalem, dan was het niet tot de aanbidding van God. Dan was het om dat land leeg te stropen. Dan was dat met het geweld, met het zwaard in de ene hand en met de spies in de andere hand. Israël kende het zwaard van de heidenen maar al te goed. De Heer had Israël dat plekje in de wereld gegeven, maar de Satan betwist die plek die de Heer aan zijn volk geschonken had. Want de Satan wil God alle ruimte in deze wereld ontzeggen. En de Satan wil dat de gedachtenis van God in deze wereld verdwijnt. Daarom had hij het steeds tegen Juda aangelegd met behulp van de heidenen. En wie de geschiedenis leest van het Oude Testament ziet dat Juda voortdurend klem zat. En hoe Juda voortdurend de oorlog werd verklaard. Dat zie je alleen al in het 7e vers van het eerste hoofdstuk. He, waar de profeet Jesaja van Juda en van Jeruzalem zegt: uw aardrijk is een verwoesting. Dat is de verwoesting die de heidenen aanrichten. Uw steden zijn met vuur verbrand. Dat is het vuur wat de heidenen ontstoken hebben. Uw land, er wordt ook aan de akkerbouw gedacht. Uw land, dat verteren de vreemden. Hè, die genieten de vruchten die u verbouwd hebt op het veld. Dan zijn die vruchten tot rijpheid gekomen. En dan komen de heidenen, die stropen de boel kaal. Ze nemen de vruchten weg en voeren ze terug naar hun eigen land. Ze verrijken zich ten koste van Israël. En een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. Het zijn de heidenen die Israël omkeren tot verdervens toe. Vanuit dat beeld gaan we nu zien dat in het tweede hoofdstuk ineens alles omkeert. Dat is niet de omkering van de heidenen, dat is de omkering van de Here. Dat zal werkelijkheid worden in het laatste der dagen vanaf de komst van Christus in het vlees. Dan zullen de volkeren niet komen met kwaadaardige bedoelingen. Dan zullen alle heidenen niet komen om stuk te maken, om te veroveren, om plat te branden, om leeg te roven, om weg te voeren in ballingschap. Ze zullen komen met een hele andere geest. Ze zullen komen om de God van Israël te aanbidden. Je zou denk ik best mogen zeggen dat de wijzen uit het oosten de eersten zijn die deze profetie van Jesaja in vervulling doen gaan. Want hoe komen die wijzen uit het oosten naar Bethlehem toe? Nou, niet met een zwaard in de hand zoals Herodes om dat kind een kopie kleiner te maken, niet met een spies om dat kind te doorsteken zoals straks zal gebeuren aan het kruis van Golgotha. Ze hebben geen zwaarden, ze hebben geen spiezen, ze hebben geschenken van goud, wierook en mirre, om die te leggen aan de voeten van de Messias, door wie zij God hebben leren kennen. En waar is die vrede die onder die volkeren heerst? Waar is dat nou aan te danken? Nou, eigenlijk legt de tekst daar de vinger bij. We hebben daar net even aan getipt in het derde vers. Van die volkeren, van die heidenen geldt dat hun verlangen is dat de Heere hen leert van zijn wegen. Ze willen door God geleerd worden. Daarmee beleiden ze dat ze uit zichzelf God niet kennen. Dat ze verduisterd zijn in hun verstand. Maar nu weten ze dat God zich door de Heer Jezus Christus laat kennen. En ze komen als leergierige mensen. Dus er zit iets heel nederigs in die menigte rondom de berg Sion. Die komen dan niet met een arrogantie en met een air en met een houding alsof ze alles al weten. En een mening opdringen aan een ander. Nee, dan krijg je allerlei ruzie en gekijf in de kerk. Maar ze komen om door God geleerd te worden. Daar zit iets heel ootmoedigs in. Ze erkennen hun eigen natuurlijke onwetendheid. Gemeente, dat is al een hele belangrijke voorwaarde voor vrede in de gemeente van Christus. Wanneer je je eigen natuurlijke onwetendheid kent en ik meen dat je alles al weet. Deze menigte die aan Jesaja getekend wordt, is een menigte, dat is een menigte van discipelen, van leerlingen. Ze zijn hoorders van het woord van God. En wat ze leren door de Heilige Geest, dat passen ze ook toe door de Heilige Geest. Om maar een dwarsstraat te noemen als ze horen vanuit het woord van God wat de Geest dat de gemeente te zeggen heeft, namelijk bijvoorbeeld Galaten 6. Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Waar is dan het zwaard? Waar is dan de spies? Ik zie hem niet. Nee, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. En als je dat ziet, als de dienst van de christen aan zijn Christus, als je dat ziet als de vrucht van de Heilige Geest, je hebt het woord gehoord, je gaat het woord toepassen, in de praktijk brengen, je gaat het woord doen. Wat is dat een zegen voor de christelijke gemeenschap? Dus vers 3. Opdat hij ons leren van zijn wegen en dat we wandelen in zijn paden. En als we dat doen, ik zou bijna willen zeggen, dan komt de vrede vanzelf. Maar er is nog iets en dan komen we nog weer iets dichter naar onze tekst toe. Vers 4b, dat gaat dan vooraf vers 4a. Daar gebeurt iets heel wezenlijks. Vers 4a, en hij de Heere zal richten onder de heidenen en bestraffen vele volkeren. Wat betekent dat? Gemeente, dat betekent er vindt een gericht plaats. Als we de kanttekeningen er even bij nemen, dan, en Calvijn gaat ook die kant uit, in zijn uitleg, dan bij dat bestraffen, dan wordt daar het volgende gezegd. Te weten door de prediking van zijn woord, dat is hij zal hen overtuigen, dat zij met hun zonden de eeuwige dood hebben verdiend en dat ze daarvan door geen enkel ander middel kunnen worden verlost dan door hem. Dat is het gericht. Waar een mens van God onder de prediking van het woord terechtkomt. Dat hij weet dat hij vanwege zijn zonde de eeuwige straf heeft verdiend. Dat er geen enkel ander loon op zijn leven is dan de eeuwige vloek en de verdoemenis van God. Ja, dat is niet zo'n prettig gericht. Nee, dat is precies ook de reden waarom Israël, waarom Juda, waarom Jeruzalem voor dat gericht wegliep. Vers 18 van hoofdstuk 1. Kom dan, zegt de profeet, laat ons samen rechten, zegt de Heere. Terwijl de Heere zegt, laat u nou eens in dat gericht terechtbrengen. Wil daar nou eens onder bukken. Dat u er een morele en geestelijke puinhoop van gemaakt hebt. Laat u nou eens zich schuldig verklaren in het gericht van God. Laat u toch eens bestraffen dat u zich van mij, zegt de Heere, hebt vervreemd. Ja, dan is het al, maar dan is het verleidelijk genoeg om je onder zo'n prediking te verharden en zeggen, ja, daar heb je weer zo'n eentje met zijn hel en verdoemenis prediking. Dan heb je het fijn van je afgehouden, leg je het probleem op de kansel neer, in plaats van dat we het probleem in ons eigen hart neerleggen. Dat was er in Juda gebeurd. De Heer had met ze gepleit om ze te richten, om ze te bestraffen met liefde, maar ze hebben de bestraffing niet gewild. Ze hebben zich niet met de Heere laten verzoend, omdat ze die bestraffing hebben gemeden als de pest.
En nou komt dat gericht, nou komt die bestraffing tot de heidenen. En wat gebeurt er? Die zeggen niet, ja, maar daar heb ik geen trek in, daar heb ik geen behoefte aan, daar heb ik geen boodschap aan. Nee, die bukken daarvoor. De Heere zal richten onder de heidenen. Hij zal vele volken bestraffen. Dat is wat er gebeurde bij Johannes de Doper. De voorloper van de Heer Jezus Christus. Hij predikte de bekering tot de vergeving van de zonden. En wanneer die mensen gedoopt werden, dan gebeurde dat onder de belijdenis van hun zonden. Ze hebben dat gericht aanvaard. Ze hebben die bestraffing tot zich genomen. En het werd ze tot zegen. Denk ook aan de Samaritaanse vrouw. Dat was ook een heidense vrouw. Die niet voor dat gericht wegholde toen de Heer Jezus haar openbaarde. Dat ze al zoveel mannen had gehad. En een man die ze nu had, dat was een man niet. Dan zegt ze niet, dan moet wegwezen hier. De grond wordt me te heet onder de voeten. Die man die weet veel te veel van mij. Maar gemeente, de Heer weet alles van ons. Maar nou is niet de bedoeling dat we daarvoor weglopen zoals Adam zich verschool in de bosjes. Maar dan wil de Heer eigenlijk maar één ding. Dat we nou eens heerlijk voor hem tevoorschijn komen. Dat we belijden wie we zijn in onszelf. En dat we nergens recht op hebben. En dat we het hebben verzondigd, om maar een oud woord te gebruiken. Die Samaritaanse vrouw die verootmoedigde zich. Er bleef niet zoveel van dat mens over. En ondertussen bleef alles van haar over. Omdat dat de weg werd waar langs ze haar Messias gevonden heeft. Dat bestraffen, dat is pijnlijk. Maar het is wel noodzakelijk, Calvijn zegt, dat we ons onderwerpen aan zijn oordeel en zijn gezag. En hij zegt ook, die bestraffing betekent dat God de opstandigheid van het vlees gaat bedwingen. Ja, we zijn zo groot met ons vlees. Dat kan het goddeloze vlees zijn. Dat kan het vrome vlees zijn. Dat maakt allemaal niet uit. Maar we zijn zo groot met ons vlees. Maar laat nou eens de straf van God over dat vlees gaan. En dat de Heere nou eens de opstandigheid van je vlees mag bedwingen. En dat dan de trooster je mag overtuigen van zonde. En dat je dan de zoon mag kussen. En dat je je overgeeft. Dat je capituleert onder die bestraffing van God en je overgeeft aan de Zoon. Ja, zulke mensen, die gaan hun zwaarden omsmelten tot spaden. Zulke mensen verbranden hun spiezen en hebben liever een sikkel om de oogst. De vruchten van het geloof binnen te halen. Gemeente, mensen die zich door God hebben laten bestraffen, die hebben niet meer zulke grote ego's. Ego's maken oorlog. Ego's kiezen voor gekijf en getwist en nijd. Ego's hanteren het zwaard. En de spiezen maken ruzie. Maar niet wanneer wij door het bloed van Christus met God zelf zijn verzoend. Dat ben een heel ander mens. Eerder had je een schuldig geweten. Dat je, zegt Paulus, dat je het recht van God wist. Diep in je hart. In je ongeloof kende je het recht van God. Dat zij die zulke dingen doen als dat wij doen. De dood schuldig zijn. Ik ellendig mens. En dan kruip je daar doorheen door die enge poort. En je kust de Zoon en je hebt vrede met God die alle verstand te boven gaat. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijn de uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vandaar dat de engelen ook kunnen zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat is de vrede waar Jesaja 2 vers 4 van profeteert.
En wie die vrede van God leert kennen. En die door die bestraffing is heen gegaan en de Zoon gekust heeft. Gaat merken dat die vrede met God van binnen naar buiten werkt. Dat blijft niet alleen maar beperkt tot de vrede met God, een verticale vrede, en dat is het dan. Nee, kijk maar naar Paulus. Wat was er met Paulus? Die raasde en die tierde tegen de Heer Jezus en zijn kerk. Totdat God die fariseeën bestraft. En zegt, Paulus, het is uw harde verzenen tegen de prikkels te slaan. Paulus, het valt niet mee om tegen mij te strijden. Dan weten we hoe Paulus met God door Christus wordt verzoend. En vervolgens wordt Paulus meteen met de gemeente van Christus verzoend. Want dan is hij ineens van het een op het andere moment in een broederlijke sfeer bij de christenen van Damascus samen. Na een heel kort moment van terughoudendheid wordt Paulus omarmd door de kerk als een waar kind van God. En ze oefenen die vrede met elkaar. Omdat ze samen vrede met God hebben, hebben ze ook vrede met elkaar. En later onder de apostelen van Jeruzalem. En daar was het bloed van Christus aan te pas gekomen. Paulus was niet langer meer van zichzelf. Hij zegt, ik ben een dienstknecht, ik ben een slaaf van Christus. Dat betekent dus dat hij een nieuwe meester had gekregen. Wie was dan zijn oude meester? Zijn oude meester was de duivel. En die is niet alleen een leugenaar, maar ook een mensenmoordenaar van den beginne. Ja, als er een mensenmoordenaar in je huist. Ik zou willen zeggen, dat is wel de garantie voor de oorlog. Voor gekijf en voor getwist en ruzie en noem maar op. Van de duivel leer je alleen maar het zwaard te hanteren. En de spies te werpen. Waar de Heer Jezus heerst in je hart, daar heerst recht en gerechtigheid. En daarom betekent dat kruis van Christus het einde van al je trots en van al je hoogmoed. En daarom is dat ook de komst van Christus in je hart, het einde van al die ruzie en de twist en het eigen gelijk en het egoïsme en de eigen wijsheid en de eigen gerechtigheid en de eigen gereidheid en de eigenwillige godsdienst. Dan word je vredestichter. Want wie zulke dingen kwijtraakt, die wordt een vredestichter. Ach ja, mens is niet volmaakt. En het is ook zo. En dan zien we de discipelen die dan toch nog stiekem even. Ja, de Heer Jezus hoort het net niet. Dus dat is een mooie gelegenheid om nou eens even met elkaar ruzie te maken. Over de vraag wie de meest is. En de een zegt, nou ik denk dat ik het meeste ben. En de ander zegt, ik heb ook wel wat ambitie in het Koninkrijk van God. En ik probeer jou voor je plek te dringen. Want ik wil eigenlijk groter wezen dan jou. En dan komt er nog een derde bij je voor. Dat je weet, spat de boel uit elkaar. Meneer Jezus heeft daar een antenne voor. Hij berispt ze en geeft aan hoe dat gedrag in het Koninkrijk van God rondom de bergziel waar de tempel is opgetild. En waar mensen samenkomen tot de aanbidding van God. Dat zulk gedrag daar totaal misplaatst is. Dat kan er helemaal niet bestaan. Want wie zich verhoogt, zegt hij dan, zal vernederd worden. En wie zich vernedert, die zal verhoogd worden. En zo worden de discipelen op hun plaats gezet. Er is vrede. Rondom de berg, het is één kudde. Het is één familie. Dat is nou het wonderlijke. Kun je wel eens hebben als je naar het buitenland reist. Ik zei dat laatst nog tegen iemand. Wat ik had met Dominic Band in Malawi. Dan kan het zijn dat je een totale andere culturele achtergrond. Een hele andere culturele bagage hebt. Dan kom je uit een heel ander land met heel andere gebruiken. En je zit aan dezelfde tafel. Je opent het woord. Je hebt gemeenschap in Christus. Hebt u dat ook wel eens gemerkt? Dat in Christus alle onderscheid wegvalt. Wat heeft Filemon dat moeten ervaren? Met zijn slaaf Onesimus. Nou, in die context was er wel een wereld van verschil tussen die twee. En dan was Filemon al een geestelijk mens en dan wordt Onesimus bekeerd door de bediening van Paulus. En wat lees ik dan? Dan zegt Paulus dat hij deze slaaf weer moet ontvangen. Maar dan zegt Paulus nu voortaan niet als een dienstknecht, niet als een slaaf, maar meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Die slaaf is ineens een broeder. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel. Zegt Paulus, als je mij dan al als apostel waardeert, dan moet je hem eigenlijk op dezelfde manier aannemen zoals je mij hebt aangenomen. Nou, dat is revolutionair. Neem hem niet terug als je slaaf, maar neem hem terug. Die weggelopen slaaf als een geliefde broeder in Christus. Dat is de kracht van het evangelie. En dat hebben de kring van intimie rondom de Heer Jezus ook gemerkt. Dan is er een gelegenheid, dan komen de moeder en de broers van de Heer Jezus om hem te spreken. Ze maken zich wat zorgen over zijn bediening en ze menen dat het een beetje scheef gaat. En dat ze misschien eigenlijk ook wel een beetje moeten corrigeren. En dan proberen ze hem te spreken te krijgen, maar dan is er drukte rondom dat huis. Dan kunnen ze er niet bij en dan moet het bericht aan de Heer Jezus worden overgebracht. Uw moeder en uw broeders die zoeken u en dan strekt hij als het ware zijn handen uit naar zijn vrienden. En dan zegt u bent mijn moeder en mijn broeders. Oftewel, met u heb ik de geestelijke verwantschap en de gemeenschap. En het is een vreugde voor mij om met u samen te zijn. Eén kudde, één herder. Je ziet dat ook zo mooi in Filippi. Wat een rare gemeente is dat geweest in het begin waar Paulus het woord had bediend. 3 totaal verschillende mensen. Aan de ene kant heb je Lydia. Een vrome, godvrezende vrouw. Dan heb je een ellendig heidensmeisje die net daarvoor nog van de duivel bezeten was geweest. En dan heb je nog een ruwe stokbewaarder. Die misschien een beetje grof in de mond was. En ineens zitten ze in dezelfde kerk. Rondom dezelfde berg Sion vergaderd. Samen hebben ze God aanbeden en geprezen. Hoe is het mogelijk? En later zal Paulus in zijn brief aan de Filippenzen roemen. Over de eenheid die er in de gemeente is. Het evangelie van Christus breekt scheidsmuren af. In Christus is nog man, nog vrouw, nog Jood, nog heiden, nog vrije, nog slaaf. 1 kudde, 1 herder. Een nieuw hart gekregen. Een nieuwe schepping geworden. Niet een ander karakter gekregen, dat is zo mooi. En het geloof, ook bij de bekering, je karakter, dat hou je, gelukkig maar. De kerk is geen eenheidsworst. Geen ander karakter, maar wel een andere aard. Een andere natuur, die van Christus. Het oude is voorbij gegaan. Dat is weg. Wat is het oude? Nou zegt de Heer Jezus in Marcus 7. Want van binnenuit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten. Ja, daar begint de oorlog. Daar zie je het zwaard. Daar heb je de spies. Van binnenuit het hart van de mensen komen voort kwade gedachten. Overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovardij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en verontreinigen de mensen. Ze verontreinigen niet alleen de mens, ze verzieken ook de sfeer. Dat is het oude. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Wat is het nieuwe? Dat is de Heilige Geest in de Christen. En wie is de Heilige Geest? Dat is niet een legeraanvoerder die je het zwaard en de spies in de hand duwt en zegt. En nou moet je tekeer gaan op het slagveld met het zwaard in de hand. En de Heilige Geest is geen legeraanvoerder, hij is een duif. Want zoals de Heilige Geest op Christus kwam, zo komt de Heilige Geest op een christen. En hij wordt vreedzaam. En daarom kan het zijn dat die volkeren, alle heidenen die toegevloeid zijn tot het koninkrijk van God, tot het huis van de God van Jacob, om door God zelf geleerd te worden en te wandelen in zijn paden. Ze hebben zich laten richten, ze hebben zich laten bestraffen. Daarom is het dat ze nu hun zwaarden slaan tot spaden, hun spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. Ze zullen geen oorlog meer leren. Ja, zegt iemand, maar als ik naar de kerk van vandaag de dag kijk, dan zie ik dat toch niet zo mooi als dat Jesaja dat mooi zag. Want in de kerk is nogal verdeeldheid en allerlei ego's die zich doen gelden en ruzies, noem maar op, geroddel. In de kerk zien we Euodia's en Syntyche's. In de kerk zie je de partijschap zoals die was in Korinthe. Ja, maar dan moet je niet morrelen aan Jesaja 2. Maar dan moet je morrelen aan jezelf. En moet je laten staan wat de belofte van Christus is aan zijn kerk. Dat zij hun zwaarden zullen slaan tot spaden. Dat is een belofte en een opdracht tegelijk. En een spiezen tot sikkels. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. Ze zullen geen oorlog meer leren. Er mag geen oorlog zijn in het huis van God. Stel nou voor dat ik zou worden uitgenodigd bij koning Willem-Alexander. Dan veronderstel ik dat de AIVD met mij het protocol van het hof doorneemt. Hoe ik mij dan voor de koning heb te gedragen. Nou, ik zou me goed kunnen voorstellen dat artikel 1 zou zeggen, wanneer u bij de koning komt, mag u geen wapens dragen. Dan zou ik niet zeggen, nou, dat is ook raar dat dat daar nou staat. Waarom zou dat daar nou toch staan? Ik ben altijd gewend om een stiletto op zak te hebben. Mag ik dat ding dan niet meenemen? Nee, natuurlijk mag ik dat ding niet meenemen. Dat snapt iedereen. Nou, zoals net eender het protocol van het paleis van de koning. Het protocol schrijft voor dat we niet komen met wapens, dat we niet komen met een venijnige tong, dat we niet komen met een gedachte die de vrede met de ander verstoort. Dat we mogen komen zoals de Heere zelf het ons voorschrijft bij de berg van Sion, bij het huis van de God van Jacob. Zij zullen geen oorlog meer leren. En dan besluit Jesaja dit gedeelte met de nodiging. Komt. Wie wil dat nou niet? Komt gij huis van Jacob. En laat ons wandelen in het licht van de Heere. Amen.
We zullen danken en bidden. Heren, we bidden u dat we toch meer bezig zullen zijn bij de berg Sion met de aanbidding van u dan met de verering van ons eigen vlees. We bidden u, Heren, dat uw geest ons vlees mag kruisigen en ons hart opent voor de eer van u en het zoeken van uw koninkrijk en het begeren van de vrede met onze naasten. En zo bidden we dat uw woord ook als een zuurdeesem in ons leven mag werken, zodat we ook de vrede met u zullen bewaren en ons zullen verlustigen in het feit dat u ons vergund hebt om bij die berg te zijn en dan niet een berg zoals de Sinaï met een hek eromheen, maar dat daar geen hek bij de berg Sion is, dat we mogen opklimmen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Om een burgerschap te hebben in de hemelen. Om bij dat hemelse koninkrijk te mogen horen. Om in de nabijheid van uw troon te verkeren. Om de vreugde te ervaren over het heil. En het goede te zoeken voor onze naaste die nog van u is vervreemd en nog geen toegang heeft tot de berg. Omdat hij nog niet gebogen heeft. Heren, zo bidden we dat uw woord aan ons hart gezegend mag worden. Wilt u het toepassen zoals wij het persoonlijk nodig hebben? En wil met ons zijn ook in deze avond. Ook als we nog als gezin samen zijn of als man of vrouw. Maar heren, ook als we alleen thuiskomen. Dat uw woord met ons meegaat en dat de preek mag doorgaan. Ook in de week die voor ons ligt. Zo bidden we, Heren, om de gezegende doorwerking van uw woord in ons leven. Bidden wij ook of we daar hartelijk gewillig en bereid toe zijn. Maar dat we het ook zullen zien als de verdienste van Christus en niet van onszelf. Hoor ons zo, uit genade, om Jezus wil. Amen. We eindigen met Psalm 35. Psalm 35 en daarvan zingen wij het laatste vers, het 13e vers. Laat vromen juichen te allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijkt. Zij de hoogste God, hij schenkt zijn knechten vreedzaam lot. Psalm 35, het 13e vers. Vrecht gemeente dan uw harten tot God ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.